Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Hoi, ik ben Jana en ik ga jullie leren hoe je het beste spagaat kunt oefenen.
De Duitse spagaat.
De spagaat kun je niet in één keer leren. Je moet blijven oefenen om verder te komen.
Een oefening in geopolitieke lenigheid.
Voordat je meteen in de spagaat zakt, moet je eerst je been oprekken.
Neem aan de ene kant een verheven buitenlandpolitiek. En helemaal aan de andere kant 51% van de afzetmarkt van BMW. Probeer nu de spagaat.
Houd dit minstens 15 seconden vol.
We maken het nu iets moeilijker. Bij al die BMW's voegen we ook nog een belang in Russisch gas.
Probeer nu nog eens de spagaat op de grond en kijk hoe ver je komt.
Tegelijk leggen de Amerikanen die verheven principes op een verhogingje.
Doe nogmaals de spagaat met beide benen, maar dit keer met één voet op de verhoging.
Dit kan een beetje pijn doen.
Als je deze oefening blijft oefenen, zul je steeds verder komen.
Jana van YouTube-kanaal Typisch Turnen, dankjewel. En welkom bij Boekenstein aan de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk met uw wekelijkse half uurtje geopolitieke gymnastiek. Onze gast is onderzoeker bij Klingendaal en het Duitsland Instituut, René Cuperus. Welkom René.
Goedenavond.
Die Duitse spagaat, begint dat een beetje pijn te doen?
Nou, die begint zeker pijn te doen. Mijn zorg is dat Duitsland die spagaat aan het opgeven is. Na de Brexit en na de periode Trump, na de Trump-era, lijkt het wel te zijn alsof Duitsland ophoudt met die spagaat, die wel wat pijnlijk is, maar die ze eigenlijk al heel lang volhouden na de oorlog. Uh-huh. Dat heet ook wel de Westbindung in de tijd van Adenauer. Men moet goede contacten houden met het Westen, met vooral Amerika en Engeland. Maar het lijkt erop alsof sinds Brexit en sinds de periode Trump, Duitsland samen met Frankrijk die spagaat aan het opgeven zijn. En het past helaas wel in het beeld van Boekenstein en de Wijk, Arend-Jan en Rob. Die ken ik als mannen die pleidooien houden voor een strategisch, autonoom en geopolitiek Europa. Mm-hmm. En dan is dit wat je krijgt. Dan is dit
wat je krijgt.
Dan volgen we de Duitse en de Franse agenda.
Ja, maar wacht even. Wat
is dat wat jullie willen?
Nee, wat is dat? Nou, dat weet ik niet. Dat hangt er vanaf. Je hebt nog niet uitgelegd namelijk wat dat betekent dat die Duitsers die spagaat had opgeven zijn. Wat betekent dat dan?
Nou, wat je ziet, ik kom net uit een bijeenkomst met Amerikanen over transatlantische verhoudingen. En als je ziet hoe de Foreign Policy Community in Washington, als je ziet hoe die reageren op dat begrip strategische autonomie van Frankrijk en Duitsland, dat zien ze als een anti-transatlantische uitspraak. En ook het handelen van Duitsland en Frankrijk sinds de Brexit en Trump zien zij als anti-transatlantisch. Ja. En dan gaat het met name over het Chinese investeringspact. Het akkoord, wat net gesloten werd voordat de Biden-administratie aantrad. Ja. Het gaat over Nord Stream. Het gaat over Macron die de NAVO hersendood verklaart. Dus er zit een soort opgeven van de spagaat in.
Ja, maar ik snap niet wat het opgeven van Frankrijk. René, ik snap niet wat het opgeven van die spagaat is. Gaan ze dan een minder hoogverheven buitenlands beleid voeren? Gaan ze meer machtspolitiek doen? Wat gaan ze dan doen? Met het opgeven van die spagaat.
Kijk, die strategische autonomieagenda, mijn vrees is dat die meer tegen Amerika gericht is dan tegen China en Poetin.
Nee, is tegen iedereen gericht. Hij gaat ervan uit, die strategische autonomieagenda, dat Europa in de toekomst zijn eigen boontjes moet gaan doffen. Niet al te zeer kan steunen op de Verenigde Staten. En dat kunnen we ook inmiddels niet meer, want die hebben wel andere dingen aan hun hoofd. En dat betekent dus dat er een vuist moet worden gemaakt. Ook in de richting van China en Rusland. En dat betekent dus feitelijk dat de Europese Unie een veel zelfstandiger partner is geworden. Ja, dat de Amerikanen dat uitleggen als een manier om het Atlantisch Bondgenootschap te ondermijnen. Ja, het zal wel. Maar ze hebben er natuurlijk ook buitengewoon zootje van gemaakt.
Maar dit is een project voor generaties. Hè? Ik bedoel, Europa, dat is een andere zorg. Europa heeft helemaal geen strategische cultuur. Die past bij die strategische soevereiniteitsagenda die jij zo mooi schetst. Mm. Ik zie dat Europa op dit moment gepiepeld wordt door de grootmachten. Mm. Europa wordt gepiepeld. Europa houdt vast aan Nord Stream, met name Duitsland. En in diezelfde week wordt Navalny vastgezet. Het is gewoon een affront tegen Duitsland. Ze sluiten een investeringspact met China en Hongkong. De repressie in Hongkong neemt toe, juist die week. Dus ik zie gepiepeld worden van Europa op dit moment.
Ja, dat zie ik niet zo. Je moet niet overspannen verwachtingen hebben van de manier waarop je, laten we zeggen, een land als Rusland of China onder druk kan zetten. Dat kan Amerika ook niet, hebben we onder Trump gezien. Nee, waar het dus feitelijk om draait, is die strategische autonomie is in zeer belangrijke mate gericht op de bescherming van Europa en zijn burgers en de bescherming van zijn economie. En ik moet zeggen, dat lukt heel aardig hoor op dit ogenblik.
Arend-Jan, mag ik jou even horen? Hoe zie jij dat Duitsland in die spagaat zit met misschien het linkerbeen wat minder in Amerika, zoals René dat voelt?
Ja, om het even aan elkaar te verbinden. Kijk, René, we komen uit een tijd met Trump, waar we natuurlijk allemaal bijzonder van onder de indruk zijn geweest. En als Amerikanen nu beginnen te klagen over strategische autonomie, dan moeten ze toch nog even bedenken wat de implicaties daar allemaal van waren van Trump. Ik bedoel, ik vind het heel erg logisch dat Europa in die richting werkt. Hè? Dat is mijn eerste opmerking. Tweede opmerking is, strategische autonomie betekent niet dat je dat investmentpact zo snel moest sluiten in december. Want ik vind wel dat de Amerikanen een punt hebben dat we dat heel snel hebben gedaan. En dat met die opmerking over de Oeigoeren, dat de ILO-standaard dan wel weer zal worden gerespecteerd. Ja, dat is natuurlijk allemaal niks. Hè? Met andere woorden, mijn punt dat ik zou willen inbrengen, stelt het mensenrechtenpolitiek van Merkel nou eigenlijk echt wat voor ten aanzien van de Oeigoeren?
Ja, maar Arend-Jan, nu lopen er wel een hele hoop dingen door elkaar hoor. Want dat investeringspact, wat eind vorig jaar is gesloten, daar heeft de Europese Unie geprobeerd om een gelijk speelveld met China af te dwingen. En je moet echt constateren dat de concessies door China zijn gedaan en niet door Europa.
Dat klopt. Maar ten aanzien van de mensenrechten aspect daarvan, en daar hebben de Amerikanen natuurlijk wel een punt, stelt dat niet veel voor.
Nee, maar hoe zou je dat dan willen gaan doen? Ik bedoel, hoe zou je de druk op China willen uitvoeren? Ik bedoel, we hebben hier zo vaak ook gesproken met elkaar. En ik heb zo vaak gezegd bijvoorbeeld dat Nederland niet het centrum van de wereld is. Maar dat geldt ook voor Duitsland. Je hebt gewoon de mogelijkheden niet om die landen keihard onder druk te zetten. Daar is Borrell tegen aangelopen in
Moskou laatst.
En daar loop je tegenaan met betrekking tot de Oeigoeren en de binnenmongoliërs en Hongkong. Hoe zou je dat dan willen doen?
Nou kijk, dat is een belangrijk punt.
Ik heb nog een ander punt erbij. Het andere vervolgvraag aan het Jan. Kijk, als je zegt, ik wil een geopolitiek Europa, dan moet je ook minder kinderachtig gaan doen over mensenrechten misschien. Hè? Als je echt als een grootmacht wil opereren, dan moet je met macht en geweld opereren. Het is zeer de vraag of Europa daar wel mentaal toe in staat is. Ik denk het niet. Daarom geloof ik ook niet in die strategische autonomie binnen 100 jaar. Het DNA van Europa is pacifistisch en neutraal. Zeker als je kijkt naar de publieke opinie in Duitsland en in andere landen van Europa. Daar staan de kleine landen. Die denken helemaal niet geopolitiek. En dus kan dat eigenlijk geen alternatieve grootmacht worden, vrees ik.
Het is het al. Met alle respect, maar het is al een grootmacht. Het is al een supermacht. Ja, het is al een ander soort supermacht. Het is een regelsupermacht. Ja, dat is het al heel lang.
Ja, maar daar is niemand van onder de indruk.
Nou, ik kan je melden dat niks. Men is er wel degelijk van onder de indruk.
Maar even terug naar die mensenrechten. Want het is, kijk, jullie hebben natuurlijk gelijk dat zelfs al zou je allemaal sancties en zo doen, dan zal China waarschijnlijk nog niet reageren. Omdat ze die Oeigoeren kwestie ongelooflijk hoog opnemen. Dat gewoon soevereiniteit vinden. Maar nu even de kern daarvan. Amerika heeft nu sancties op katoenproducten die daar gemaakt worden door Oeigoeren. En ook heel grappig genoeg, tomatenpasta komt daar vandaan. Hè? En het gaat zelfs naar Italië toe. Wat ik zo grappig vind, want Italië maakt zelf tomatenpasta.
Wow.
Nou, kijk, als je druk zou willen uitoefenen op China, dan zouden dus Amerika en Europa dat samen moeten doen. Nou, dat gebeurt niet, want Merkel heeft dat heel snel er doorheen geduwd. En het gaat Europa er kennelijk gewoon om heel veel geld te verdienen op de Chinese markt. Dus we hebben ook niet het begin van de mensenrechtenpolitiek. Dat vind ik ook wel een beetje mager, dat je er niet strategisch over nadenkt of je iets kan doen.
Nee, ik maak wel een uitzondering voor de Oeigoeren. Ik vind dat we daar wel gerichte acties op moeten ondernemen. En bedrijven die profiteren van die dwangarbeid moeten daarvan afzien te halen en zo. Daar zijn wel plannen voor om dat te doen. Dus daar zie ik wel. Het is de vraag of je heel China daarmee moet sanctioneren of heel Rusland. Dat is natuurlijk een hele andere type discussie. Ja. En daarvoor is de geo-economische belangen van Duitsland zijn veel te groot. Met name in China. De hele Duitse auto-industrie is afhankelijk van de Chinese economie.
Ja, maar omgekeerd geldt dat ook. Ik bedoel, Europa is de grootste exportmarkt voor China. Hè, omgekeerd geldt het ook.
Maar wij schenden geen mensenrechten, geloof ik.
Nee, dat klopt.
Ik geloof maar... avondklok.
Maak het nou niet te ingewikkeld, jongens.
Of te doen we onaardig tegen de bitcoin-liefhebbers.
Nee, dat klopt natuurlijk, tot op zekere hoogte. Maar ik denk dat dat het punt niet is. Je komt er nu eindelijk eens een keer achter als Europa dat je te maken hebt met een grote verandering van de wereld. Grote machtsverschuivingen. Ja. Je hebt te maken met een staatskapitalistisch land dat autocratisch is en dat reageert op een totaal andere manier. En je hebt nu ook gezien met Borrell in Moskou dat als die landen het niet interesseert, dan doen ze het gewoon niet. Dan kan je op je kop gaan staan, je kan hoog of laag springen. Maar dan heb je dus een probleem. Het enige mogelijkheid die je hebt om iets af te dwingen is als die landen ongelooflijk graag een handelsverdrag willen hebben met de Europese Unie. Dan kan je wat afdwingen. En dat is het geval met China. Wat dat betreft heb je betere kaarten met China dan met Rusland. Want die willen helemaal geen verdrag meer.
Nee, de kernvraag voor jou is of Europa in staat zal zijn om een zelfstandige positie in te nemen in de bipolaire wereldorde die eraan komt. Of er eigenlijk al is.
Ja, er is het antwoord is ja.
Nee, maar er is een nieuwe wereldorde tussen China en Amerika. Ja. Met misschien een koude oorlog of misschien niet. De grote vraag is, wordt Europa het battleground van die bipolaire clash? Of is er een derde voice, een derde positie? En ik denk dat wij daar te verdeeld voor zijn. Dat daar de strategische cultuur niet echt voor geschikt is. Hè, dus de bewijslast voor jouw positie, dat Europa ook een grootmacht kan worden, is heel dun.
Nee, dat is het punt niet. Je loopt namelijk tegen het communautaire beleid aan van Brussel. Dus alles wat door Brussel wordt geregeld, daar kunnen op dat punt, dus handelsverdragen, regelmacht, daar kunnen Xi destijds Trump, maar ook Poetin geen deuk in een pakje boter slaan. Hey, je moet het omdraaien. Ook Amerika kan met al zijn sancties niets voor elkaar krijgen. Niets voor elkaar krijgen in China of in Rusland. Dat is gewoon inherent aan het feit dat sancties helemaal niet zo fantastisch werken. Dus je kunt hoog of laag springen, maar er gebeurt niet zoveel.
En jij vindt niet dat er een transatlantische westerse alliantie moet zijn ten opzichte van Rusland en China? Dat zie jij als
dat vind ik wel.
Als een station dat we voorbij zijn?
Dat vind ik wel. Alleen de grote vraag is, zeker na wat er afgelopen weekend is gebeurd in de Senaat, waarbij eigenlijk duidelijk is geworden dat Amerika politiek ontwricht is. Dat heeft zo'n schade aangericht dat het echt zeer de vraag is in hoeverre wij gezamenlijk nog kunnen optrekken. Ik wou dat het kon, maar ik heb daar grote aarzelingen bij om te zeggen dat dat echt gaat lukken.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk en dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is René Cuperus, onderzoeker verbonden aan Instituut Klingendaal. We spreken elkaar nu al op donderdagavond en dat betekent dat de luisteraars tegen de tijd dat ze dit horen de uitslag al weten van Ajax tegen Lille. En de boodschap van president Biden bij zijn speech voor de veiligheidsconferentie in München. Dat is op vrijdag. Ja. Wat zijn jullie voorspellingen?
Ja, zalvende woorden in de richting van Europa, dat we het samen moeten doen. Ja. Kijk, het hele punt is, ik had deze week ook zo'n fijne videoconferentie met Amerikanen die ertoe doen, om het maar zo te zeggen. En die precies hetzelfde als wat ze zeiden tegen René. Van, maar jullie moeten dit en jullie moeten dat. En toen zei ik, moet je horen jongens, jullie hebben er een zootje van gemaakt de afgelopen jaren. Je hebt dat afgelopen weekend een klerenbende van gemaakt. Er is nu een situatie ontstaan in Europa dat we Biden wel vertrouwen, maar we vertrouwen Amerika niet meer. Dus de grote vraag is, hoe gaan jullie het vertrouwen terugwinnen? Nou, dan komt er gewoon geen antwoord.
Ja. Ik wantrouw de anti-Amerikaanse agenda. Ja, dus Duitsland en Frankrijk, die strategische autonomieagenda, is nogal anti-Amerikaans van toonzetting. Ja, alsof men veel meer problemen heeft met Trump Amerika dan met China of Poetin, het Rusland van Poetin.
Ja, dat blijft ook een
zetje. En dat zie je ook in de publieke opinie terug. Dat mensen Amerika... Dat zijn waandenkbeelden, toch? Dat Amerika een grotere bedreiging voor Europa zou zijn dan Rusland of China.
He? Nee, dat is gebaseerd op via Trump. De schade die de afgelopen jaren is aangericht is gigantisch.
Die wordt overdreven. Jij hebt als buitenland intellectueel de taak om te zeggen dat het een overdreven beeld is.
Nee, ik heb als buitenlandintellectueel de taak... Nee, sorry hoor, dat is echt essentieel fout wat je nu zegt. Ik heb als buitenlandintellectueel, zoals jij hem noemt, een analyse te maken. Om uit te zoeken hoe het in elkaar
steekt,
opiniepeilingen te kijken. Om dan vervolgens daar een conclusie uit te trekken. Maar ik ben niet van de school dat ik politiek moet gaan bedrijven en de hele discussie op een andere lees moet gaan schoeien.
Ik vind juist dat de politiek wordt bedreven met de Trump-erfenis. Dat zo, dat iedereen totaal in een anti-Amerikaanse houding is geschoten. Terwijl Amerika is veel meer dan Trump natuurlijk.
En ook nee, Amerika is
en Amerika
meer
is geen taal aan de wereldmacht als je kijkt naar de uitgaven van militaire uitgaven en zo. Dat zijn hele extreme beelden
die worden geprojecteerd door Amerika. Amerika is Trump op dat moment. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat het enige waar de president echt over gaat is over buitenlands beleid. En daar hebben wij mee te maken.
Arend-Jan, hoe kijk jij als Atlanticus aan tegen die zienswijze dat Europa eigenlijk Amerika te veel afrekent op wat Trump heeft gedaan?
Nou ja, ik moet zeggen dat ik het wel met Rob eens ben. Dat er zijn zulke vreselijke dingen gebeurd onder Trump. Dat je dat volstrekt logisch is dat Europa dan zelf gaat denken van ja, we kunnen wel zeggen dat we helemaal niks kunnen. Maar we kunnen gewoon niet echt vertrouwen op de Amerikanen. Er komt nog iets anders bij. Het gaat helemaal niet zo goed met Amerika. Het gaat ook helemaal niet zo goed met de politiek in Amerika. Het is broken. Hè? Het contract is broken. En dat betekent dus dat Europa meer zelf zal moeten doen. Wat ik een nog veel interessantere vraag vind, is dat waar Biden nu op aanstuurt, is een koude oorlog met China. Hè? Die beukt erop los. Mm-hmm. Dat brengt Merkel in een hele moeilijke positie, want die verdient ontzettend veel geld op China. Dus we zien dus eigenlijk een voortgang van de verwijdering tussen Europa en Amerika. En nou komt mijn derde punt, en daar wil ik graag jullie mening over weten. Kijk, we kijken allemaal naar Taiwan. We kijken allemaal naar Hongkong. En ik denk eerlijk gezegd niet dat wij in staat zijn in het Westen, dus Europa en Amerika samen, om dat te voorkomen. Ik denk dat China behoorlijk op weg is om dat gewoon allemaal weer terug te pakken. Wat denken jullie daarvan?
René?
Ja, ik ben een jaartje geleden op Taiwan geweest. En dat dezelfde angst die Jan nu uitspreekt, heerst natuurlijk daar. Dat zie je vooral voor het jaar 2049, hè, wat een soort heilig jaar voor China is, waarin 100 jaar Volksrepubliek bestaat. De experts verwachten dat op dat moment Taiwan weer bij China zal horen, als het aan China ligt. Ja. Het is de grote vraag of Amerika daar een oorlog voor over heeft, hè, en Amerikaanse levens voor wil opofferen. Het is wel zo dat die Zuid-Chinese zee, ik sprak toen straks met een expert daarover, dat er heel veel militaire actie wordt ondernomen door Amerika, maar ook steeds meer door Europa in de Zuid-Chinese zee, om juist die agressie van China richting Taiwan en richting andere gebieden in de Zuid-Chinese zee te keren. Ik hoorde dat er een Engels schip binnenkort naartoe gaat met een Nederlands fregat erbij. Ja. Dat de Duitsers een fregat sturen, dat de Fransen een fregat sturen. Dus je ziet wel dat in plaats dat we eigenlijk dat deel van Azië achter ons laten, dat er juist Europese bemoeienis komt met de Zuid-Chinese zee voor de eerste keer. En wel redelijk in tandem ook met Amerika. Ja, dus het idee dat we helemaal afgedreven zouden zijn van Amerika is gewoon geen juist beeld. Zeker niet als je
mondiaal kijkt. Daarmee kun je dus nog niet orde op zaken stellen in Hongkong, waar ze in belangrijke mate recht op hebben. Omdat ze ook hebben aangegeven in 1997 dat het contract met Hongkong voor 50 jaar zou gelden. Ja. En je weet dus dat na 50 jaar dat die stad weer helemaal in de moederschoot terugkomt en helemaal Chinees wordt. Binnen Mongolië, dat zien ze als een binnenlands probleem. Ja. Tibet zien ze als een binnenlands probleem. Xinjiang zien ze als een binnenlands probleem. En daarmee moet je dus in hun ogen niet te bemoeien. En inmiddels hebben we wel te maken met 1,4 miljard Chinezen. Dus ik begrijp ook nooit hoe wij dat allemaal, en ik ben volstrekt eens met Taren Jan hoor, hoe wij dat allemaal even recht kunnen breien hier. Het enige wat je kunt doen is is Chinezen de toegang ontzeggen tot de Europese markt. Dat raakt ze keihard. Want dit is de grootste markt voor hun, de grootste afzetmarkt van de wereld voor hun. Allerbelangrijkste markt. En ja, dan kan je enige eisen stellen. Maar ja, de verwevenheid is zo groot dat ook weer bijna niet kan, omdat je jezelf daarbij in je vingers snijdt. Ja. Maar datzelfde geldt voor Rusland. Voor Rusland ook. De Europese Unie is de grootste handelspartner voor Rusland. Maar tegelijkertijd kun je heel weinig doen met sancties.
Ja. Kunnen we nog eventjes specifiek kijken naar de positie van Duitsland? Want als Europa dan, zoals Rob en Arend-Jan hopen, meer strategisch autonoom weet te zijn, zal Duitsland daar een belangrijke stem in hebben. En als die dus zo verbonden zijn aan de Russen en aan de Chinezen via de economie, zijn jullie ik vraag het vooral aan jullie, Rob en Arjan, dan niet bang dat dat maakt dat Europa niet met één stem kan spreken? Die Duitse belangen dat in de weg staan?
Nou ja, in ieder geval kan je dus vaststellen dat Merkel zo verweven is met die Chinese markt dat ze niet goed kan, daar druk op kan uiten. Want zoals Rob net terecht zegt, van ja, luister, ze willen onder alle omstandigheden gewoon die auto's blijven verkopen. Dus je kan heel moeilijk de Chinezen van onze eigen markt afhouden.
Ze hebben daar veel investeringen te verdedigen.
Dus eigenlijk, jongens, ik zie het zo van, wij zijn mensen die willen geld verdienen in de wereld. Dat doen we vooral. En daar willen we ook vooral mee doorgaan. Nou, dat betekent dus, we krijgen gewoon een verschuiving van de macht. China wordt veel machtiger. Die heeft ook een economic preponderance, een economische krachten. En daarmee gaan ze Hongkong en Taiwan via de economische weg gaan ze dat klaren. Ze hebben al gezegd over dat uitspraak van het internationaal gerechtshof dat ze dat gewoon naast zich neerleggen. Hè. Dus internationaal recht hebben ze al weggegooid, China. Dat praat over die Spratly-eilanden, weet je nog. Mm-hmm. En wij gaan dat gewoon meemaken, dat China veel belangrijker wordt.
Ja. Je ziet al hoe weinig geopolitiek en mondiaal wij Nederlanders denken. Want ik was op Taiwan en Nederland is een van de grootste, zo niet de grootste, investeerder in Taiwan.
Ja.
ASML heeft allemaal fabrieken daar staan, net zoveel als in Brabant. ING, ik ben naar de hele zaken expert community van Nederland tegengekomen.
Ja.
En wij geven dat nu zo even op. China neemt dat over Taiwan. Terwijl dat het voor ons eigenlijk economische veiligheidsissue nummer één is voor Nederland.
Klopt, maar
wij kijken er nu economisch naar en niet politiek.
Ja, dat ben ik volstrekt met je eens. Maar tegelijkertijd kun je dat ook als Nederland niet doen, omdat we niet het centrum van de wereld zijn en we maar met z'n 17 miljoen zijn.
Daarom hebben we Amerika nodig.
Dat moet je in EU-verband doen. Doe je dat niet, dan loopt het uit de hand. Maar nog even over Duitsland.
Maar daarom hebben we daar Amerikaanse bescherming op Taiwan.
Ja,
maar daar is een ambassade van 3000 man zit daar in Taipei.
Ja, dat kan heel goed kloppen, maar met 3000 man heb je geen leger om maar wat te noemen. Hey, maar even terug naar Duitsland, want dat is niet onbelangrijk over de vraag die Hugo stelde. Even goed realiseren dat handelspolitiek niet Duitse politiek is, maar dat is Europese politiek. Dat is het exclusieve recht handelsverdragen van de Europese Unie, niet van Duitsland. Duitsland is heel anders over China gaan nadenken. Weet iemand nog wat de Kuka-affaire is? Nou, dat 2016, toen werd door Duitsland of door China werd er een bedrijf, een high-tech bedrijf gekocht dat robots fabriceerde. En dat is gekocht door China en die zou dat allemaal intact laten. Nou, dat is één grote puinhoop geworden. Dat is een enorme schok geweest voor de Duitse regering. Mm-hmm. Toen hebben ze gedacht van ja, als het zo makkelijk is dat wij onze vitale technologie afstaan, dan is het niet best gesteld. Dus dat heeft een enorme mindset ook veranderd teweeggebracht in Duitsland. Waardoor ze nu veel meer nadenken over China en hun nationale veiligheid. Het is al aan het veranderen. Maar voordat je inderdaad, en daar heeft René natuurlijk helemaal gelijk in, die cultuur in Duitsland verandert. We moeten handel drijven, want dan zijn we wel in staat om zo'n land te veranderen. Zowel Rusland als China. Daar komen ze nu langzamerhand achter dat dus niet kan. Ja. En er is op dit ogenblik een enorme, hele interessante omwenteling gaande in het denken in Duitsland.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ze zijn geschrokken. En nu moeten ze dus gaan schaken. Maar dat betekent nog niet dat ze bereid zijn de auto-export op te geven.
Heren, ik vond het een mooie discussie over de Duitse spagaat. Maar voor de radio moeten we echt afronden. In de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekensteinendewijk.nl. Joris Teer vraagt, verandert de Duitse duivenhouding tegenover China na de bondsdagverkiezingen en formatie? De Groenen doen het goed in de peilingen en hun leider Reinhard Bütikofer is China's grootste criticus in de EU.
Dat is niet hun leider hoor, dat is hun aanvoerder van het Europees Parlement.
Oh, dat stond er volgens mij ook, MEP. Ja.
Het is geen topdog in de Groene Partij, maar dat klopt wel, dat is de grote China-expert. Ja. Nou, de Groenen zijn wat ambivalent ook over die positie van zowel Nord Stream als de Chinese invloeden. Ik denk eigenlijk niet dat daar heel veel gaat veranderen, omdat die economische belangen zo enorm overheersend zijn.
Maar Joris heeft wel gelijk dat de Groenen natuurlijk kritischer zijn ten aanzien
van. Ze zijn wel iets kritischer.
Ja, maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Het maakt niet zoveel uit in mijn optiek. Want als je ervan uitgaat dat dit autonome processen zijn en dat machtsverschuivingen dwingen tot beleidsveranderingen, dan gaan alle partijen in Duitsland mee, behalve misschien Alternatieven voor Duitsland.
Ja, dat klopt. Ja.
Ik denk het ook.
Michiel Visser vraagt, terwijl Duitsland kernenergie afbouwt, hoor je in andere landen de roep om kernenergie. Kunnen deze landen gaan samenwerken tot gezamenlijke innovatie en aanbesteding en gaat Duitsland dan mee?
Dan. Met antwoord is nee, want Duitsland heeft dat kernenergie in de ban gedaan. Dus dat gaat niet lukken.
Tot schade van het eigen land overigens, maar dat hebben ze gedaan.
Zeker met een zwart-groene regering gaan ze dat niet doen. Dan zouden ze direct ongeloofwaardig zijn op dag 1 van een nieuwe coalitie.
Heel Frankrijk gaat vol met kerncentrales. En de Fransen zijn erg gelukkig met die lage prijs voor stroom, maar de Duitsers die willen graag groen zijn.
De Frans-Duitse as laat het hier een beetje afweten. Maar het is wel zo dat die Nord Stream-pijpleiding, die natuurlijk geopolitiek heel controversieel is, die is een direct gevolg van de energiewende van Duitsland.
Zeker.
Ze hebben dat gas nodig, omdat ze nog kolen meer willen, nog kernenergie. En dan zie je ook de geopolitieke gevolgen van energiepolitiek. Ze kunnen heel groot zijn. Dat zie je in dit geval.
Ja, klopt. Ja.
Bobby Jagernat vraagt, de kwaliteit van de Duitse industrie is momenteel nog ongeëvenaard. Echter, de kwaliteit van de Chinese industrie zal op een gegeven moment dusdanig zijn dat China minder afhankelijk wordt van Duitsland. Ligt de toekomst voor Duitsland juist daarom niet in Europa en de VS?
Nou, dat is een heel goed punt. Ja. Het voorbeeld is, wat nu, we gaan er heel veel hele mooie textielmachines gaan er van Duitsland naar de Xinjiang, waar dus die Oeigoeren dan kleding moeten maken. Maar wat zijn de Chinezen mee bezig? Ja, die gaan die machines natuurlijk weer kopiëren. Hè? En dat kan bij textielmachines, kan dat wat gemakkelijker. Kijk, ASML heeft, dat is zo ongelooflijk ingewikkeld. Dat kan je niet zo gemakkelijk kopiëren. Overigens, als ze Taiwan straks te pakken hebben, dan hebben ze een ASML
fabriek.
niet te hard zeggen, Adjon. Ja.
Moet je het op ideeën brengen.
Ja. Niet verklappen, dat soort dingen.
Ja. Volgende vraag. Jacobus zegt, is het niet zo dat binnen de as Berlijn-Parijs de stilzwijgende afspraak is dat Parijs over het buitenlandbeleid gaat en Berlijn over de economie? Met andere woorden, ligt met deze Duitse houding geen conflict met Parijs op de loer?
Nee, want Frankrijk die staat er bijna hetzelfde in op dit ogenblik. En er is inderdaad een stilzwijgende afspraak dat Frankrijk dominant is op buitenlands gebied. En de Duitsers dominant zijn op economisch gebied en samen leiden ze Europa.
Oh. Maar met betrekking tot Moskou of Beijing staan ze dezelfde koers voor?
Want ook Macron die heeft direct gezegd. Dat Frankrijk een goede relatie moet hebben met China. En heeft ook daar de hand uitgestoken in de richting van Beijing. Dus nee, daar zit niet veel licht tussen hoor.
Waar wel spanning ligt, maar dat is een deelterrein, is Afrika natuurlijk. Hè. Macron vindt dat wij moeten helpen in Mali. En daar laten de Duitsers natuurlijk wel behoorlijk afweten. En dat kan met de Duitse publieke opinie ook helemaal niet, dat ze daar naartoe zouden gaan.
Ja, denk je. Frankrijk heeft niet een heel geweldig record in Afrika. Hè?
Nee, maar het is ook wel zo.
Ook niet in termen van mensenrechten en in bona fide bedrijfspraktijken. Als je geopolitiek Europa wil, wat jullie graag willen, dan krijg je dus die hele cynische agenda van Frankrijk en Afrika erbij. Dat hoort bij een geopolitiek spel. Alleen avocado-generaties in Scandinavië gaan dat niet leuk vinden.
Nee, ik vind het allemaal niet leuk, René. Maar
die gaan veranderen.
Wat je probeert.
Ja, draagvlak nul.
Jongens, de wereld is aan het veranderen. Ik denk dat ik dat misschien René nog even moet uitleggen. Dat grote consequenties heeft voor het hele buitenlands beleid van alle Europese landen. Het wordt gewoon ruiger. Het wordt
historicus van huis uit. Dus ik ben wel aan gewend dat de wereld verandert.
Nee, maar het is gewoon aan het veranderen. En je ziet dat het overal aan het veranderen is. Ook in Nederland is het aan het veranderen. Ja. En we beginnen eindelijk eens een keer wakker te worden wat er aan de hand is. Maar jij behoort kennelijk tot de school. Die denkt, nou, we kunnen wel doorgaan met die principled diplomacy. Nou, we hebben gezien wat dat oplevert met Borrell in
Daar hoor ik juist niet toe. Maar ik leg alleen maar uit hoe ingewikkeld dan een geopolitiek Europa zal zijn. Kijk, Europa is pluralistisch of niet? Dus wij hebben altijd een nadeel ten opzichte van centraal geleide landen, zoals China en Amerika. Dus dat pluralisme van Europa, De scheidslijn tussen Noord en Zuid, Oost en West. Ga daar maar een democratisch antwoord op vinden. Ook,
nee, maar,
ook
hoor nou eens,
in de geopolitieke wereld. Dat maakt
Ik begrijp je. Maar moet je kijken ook dat de grondwet is dat door Brussel wordt gemaakt. En dat is gewoon belangrijk. Daar bepaalt Brussel, daar bepalen de landen niet. En dat bepaalt de machtsbasis van Europa. Niet dat gemierenneuk van al die landen en dat gerommel in de marge. Maar dat is de machtsbasis van Europa.
En eigenlijk zeg je ook, Rob, van militaire dingen zijn minder belangrijk dan economische.
Ja, die zijn veel minder belangrijk geworden. Ja, absoluut. Ja, je kunt met militaire macht, net zoals met sancties, kun je tegenwoordig steeds minder. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat landen opkomen, dat er blokken aan het ontstaan zijn. En dat betekent dus ook dat je in Afrika steeds minder kan gaan doen. En ja, de Fransen hebben nu ook gezegd, we gaan onze troepen waarschijnlijk nu terugtrekken uit Afrika. Doe het zelf maar.
Ja, ja.
Verschillende vragen van onder meer Wouter Dubois en Age Akkerman over de Nederlandse positie bij Nord Stream 2, omdat GasUnie daar ook in zit. Age vraagt bijvoorbeeld, waarom is daar in Nederland eigenlijk zo weinig discussie over? Wat vinden PvdA en CDA bijvoorbeeld?
Officieel is dus van, het gaat helemaal niet om politiek, dit gaat alleen maar om energie en handel. Hè. Dat houden ze stug vol. CDA en VVD steunen dat voluit. Maar het is natuurlijk wel degelijk is het politiek, hè? Overigens, in de Duitse debatten is daar ook al interessant over. Als je Nord Stream dus niet zou afmaken, hè, dan raak je natuurlijk ook de gewone man in Rusland. Hè. Dat argument wordt er dan gebruikt. Of het gaat, dan komt alles via Turkije, gaat dan naar binnen. Ik vind het toch jammer dat we, op zijn minst had je kunnen proberen om het 2 maanden stil te leggen, om te kijken of je er iets mee kan bereiken. Norbert Röttgen wilde dat het doen, hè? Die heeft het niet gehaald in het Duitse debat.
Overigens in een interview in de Volkskrant heeft minister Kaag, denk als D66-leidster, heeft wel gezegd dat Nord Stream overwogen zou moeten worden of een nieuwe discussie nodig heeft. En dat het geen economisch thema is, maar een geopolitiek thema of een politiek thema. Dus
maar onze vraagsteller moet wel geprezen worden, want het niveau van het debat in Nederland is dus zo laag dat niemand hierover begint. Hè?
Nee. Ja.
Ook in het, dat is eigenlijk toch te gek voor woorden, jongens. Vind je niet?
Ja.
Dat zou je toch over moeten praten?
Ik heb er wel eens een debat over gehad, hoor.
Maar niet in de Tweede Kamer of zo, toch?
Nee.
Misschien een mooie aansluitende laatste vraag van Mita Groeneveld. Waar in de Duitse overheid en de Nederlandse overheid worden deze complexe vraagstukken waar economie, veiligheid en demografie, et cetera, bij elkaar komen, geanalyseerd? Dus wie adviseert Merkel en Rutte integraal over de beste strategie met dit soort dingen?
Ja, niemand. Dat doen ze natuurlijk zelf. Dat doen de ministeries van Buitenlandse Zaken. En dat wordt gecoördineerd in Brussel. Dat is het. Maar Brussel gaat niet over alles. Hè. Dat heb ik al uitgelegd. Die gaan alleen over communautaire zaken. En voor de rest mogen, als het over de uitwerking van de handelspolitiek gaat, ja, dan gaan de landen daar zelf over.
Ja. En wat je in Duitsland dus wel hebt, je hebt meer denktanks in Duitsland, vind ik. En je hebt ook die belangrijke denktanks bij de politieke partijen, waar ook veel gebeurt. Hè. Ze hebben dat eigenlijk beter geregeld dan bij ons, vind ik. Wij zijn wel heel stiefmoederlijk bedeeld met denktanks.
Heel boven met geld is er voor over.
Ja.
In Duitsland wordt daar met heel veel geld gesmeed. Maar het is ook een groot land. Nee, ik ben wel, dat is een idee ook van HCSS in Klingendaal. Ik zou wel voor een Europese Veiligheidsraad zijn op termijn. Voor dit soort vraagstukken waar economie en veiligheidsbeleid in klassieke zin, hè, en investeringsbeslissingen van China en dat soort dingen besproken kunnen worden op hoog niveau. Dus dat is
De Veiligheidsraad is bedoeld voor defensie.
Ja,
en de Veiligheidsraad die jij doet, die daar ben ik een voorstander voor, dat is eigenlijk veilig de Europese Raad. Daar worden die dingen weer besproken.
Ja. Maar een mengvorm van economie en militaire dingen zijn niet meer te scheiden tegenwoordig.
Daar ben ik het mee eens, ja. Ja.
Dus dat in een veiligheidsraad zal dat beide aan de orde komen. Maar daar zou ik wel voor.
Wij ronden af. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan René Cuperus.
Dankjewel.
En tot volgende week.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.